Dank u wel. Goedemorgen allemaal. Fijn dat u er allemaal weer bent en het weer getrotseerd heeft vanmorgen. Namens de Kerkenraad mag ik u hartelijk welkom heten op deze zondagmorgen 10 februari 2019. Of je nou volwassene bent, jongere of kind, iedereen is hier welkom en ook in zijn gemeente. Goed dat jullie er allemaal weer zijn. Natuurlijk zijn er mensen die hier niet naartoe kunnen komen en de opname van deze dienst gaan beluisteren. Ook hen willen we vanaf deze plaats hartelijk groeten en veel plezier wensen bij het afluisteren. Namens de Kerkenraad wens ik u een gezegende dienst. Dan wil ik nu graag gelegenheid geven voor stil gebed, zodat we onze gedachten kunnen vrijmaken en openstellen voor wat onze Heer tot ons wil spreken vanmorgen via broeder Leendert van de Post. Laten we stil zijn. Zo mogen we weten dat deze morgen onze hulp is van de Heer, die de hemel en aarde gemaakt heeft, en alles hierin, die trouw blijft tot in eeuwigheid en nooit loslaat wat zijn hand is begonnen te doen. En daarom, gemeente, genade en vrede zijn met u, van God onze Vader, en van zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, in en door de gemeenschap met de Heilige Geest, onze trooster. Amen. De Kerkenraad vraagt u om gebed voor onze zieken in de gemeente. Van zuster Hildy van Straten weten we dat de operatie goed gelukt is. Dus dat is, daar zijn we heel blij om. Ze is gisteren weer thuisgekomen uit het ziekenhuis. En ja, dat is natuurlijk een goed bericht. Ja, ik zou graag even Richard naar voren willen vragen om iets te vertellen over zuster Ada de Vorst. Zodat we... ja, even het laatste nieuws kunnen horen.
Goedemorgen. Nou, de afgelopen vrijdag zou Ada geopereerd worden. De meesten weten het nieuws al zo'n beetje. Voor de operatie, waarbij mijn vader en maatje gelukkig ook aanwezig waren, hebben ze een biopsie gedaan van de lever en dat is niet goed. Dus er zijn uitzaaiingen gevonden. Dus graag gebed ook voor ons als familie, voor Ada. En ja, we willen ook u vragen, als u, dat schoot me te binnen, als u ook Rinus bijvoorbeeld een kaartje wil geven. Rinus weet het nog niet. Die komt volgende week naar Den Helder. Dus ik zou zeggen, als u hem ook wat wil sturen, doe dat pas vanaf volgende week. Nou, het valt natuurlijk zwaar, maar goed, Ada die moet nog naar de oncoloog en... pas dan weten we wat voor traject Ada dan in zal gaan. Dus, nou ja, gebed voor hen. Oké.
Dank u wel. Hallo Richard. Ook Martin heeft de griep vanmorgen. Die had zich afgemeld. verder vindt u de namen van onze zieken op het lijstje achter op het prikbord in de hal. Neemt u het lijstjes door en neemt u ze wat namen mee waarvoor u kan bidden komende week. Ja. Gedenkt u ook de rouwdragenden in uw gebed, zoals natuurlijk familie van de Kooi. Vrijdag was de afscheidsdienst van zuster Lisbeth van de Kooi. En het was een goede dienst waar broeder Piet de Jong voor ging. Ja, bidt u ook voor de mensen die daaromheen staan en een gemis hebben. Bidt u ook voor onze ouderen in de gemeente, en waaronder ook zij, met name zij die hier niet meer naartoe kunnen komen. Ook gebed voor onze jeugd vragen we. En hun ouders die belast zijn met hun opvoeding. Dat is niet altijd even makkelijk. En vergeet natuurlijk niet te danken voor Gods goedheid en genade. We mogen ook van onze Hemelse Vader heel veel ontvangen waar we dankbaar voor mogen zijn. Ja, dan komt de ledenvergadering steeds dichterbij. En we willen u vragen om de doelen aan te geven voor de 10%-regeling. Die kunt u schriftelijk inleveren bij een van onze kerkraadsleden. En graag met de motivatie waarom u juist dit doel zou kiezen en wil aanbevelen. Ik weet niet precies tot wanneer dit kan, maar ik denk tot kort voor de ledenraadsvergadering. Maar dat maken we nog even bekend. Ja, Clarie van Saarloos is dit jaar aftredend. En ja, wilt u ook bidden voor invulling voor deze positie en die van ouderlingen. Dan mag ik u nog de 40-dagen kalender noemen. Piet heeft daar vorige week al wat over verteld. De kalender is ook echt iets voor gezinnen. Er zit een schriftje bij voor gebruik in gezinnen met kinderen. En de prijs zal ongeveer op €3,50 uitkomen. Van harte aanbevolen. Woensdagmorgen is de wekelijkse, wekelijkse inloopmorgen hier in de kerk. En vanaf 10 uur bent u weer van harte welkom voor een gezellig ontspannen praatje met elkaar. Een kopje koffie en thee staat voor u klaar. Donderdagavond om 8 uur is onze wekelijkse gemeentebidstond. Uw gebed is daar nodig. Volgende week zondag 17 februari gaat broeder Peter Wijngaarden bij ons voor. En wilt u ook voor hem bidden en zijn voorbereiding. We zijn blij dat broeder Leen de Post vanmorgen hier de woordverkondiging komt doen. En we wensen je daarbij Gods zegen toe. En ik kan u ook nog vertellen dat de extra collecte vandaag is voor het EBC bestemd. Nu gaan we eerst God groot maken met zang en muziek onder leiding van de zang- en de muziekgroep.
Fijn dat jullie er allemaal zijn. We gaan allereerst beginnen met de kinderliedjes. En Fien mag komen met de microfoon. En Mara, die is er niet, maar misschien wil iemand invallen voor Mara. Of kom er gewoon lekker bij staan. Je hoeft niet per se met de microfoon als je dat eng vindt. En we gaan nog een keertje het allerleukste liedje doen. Ik ken een heel leuk liedje en het maakt me blij. Het is vaak op de radio en het past heel goed bij mij. Dit liedje blijft zo hangen, het is een leuke melodie. Maar het gaat ook ergens. Thank you. naar zingen. Hè? Het is zo'n heerlijk liedje. We komen er niet meer van af natuurlijk. Het blijft in je hoofd ook. Maar ja, je kan minder leuke dingen in je hoofd hebben, toch? Eens even kijken of er nog wat familie in de kerk zit. Nog gelijkenissen. Wie lijkt er heel erg op zijn vader of moeder? Is er iemand die heel erg... Hè? Eens even kijken. Ja, ja, echt? Ja, maar dat kunnen wij niet meer controleren. Nee. Ja, op een foto ook. Ja, fotogelijkenissen. Ja, maar ook soms hoe je doet. Als je Richard en zijn vader ziet, nou, daar worden wij soms wel eens een beetje eng van. Hoe die op elkaar lijken. Hè? Ook. Ja, dat zeggen ze altijd. Het zijn altijd de minpunten die jullie bedoelen. Maar er zijn ook mooie dingen. Als ze kunnen zeggen, joh, jij bent zo'n vriendelijke man. Jouw vader was precies zo. Dat is eigenlijk. En daar gaat het volgende liedje dan een beetje over. Ik wil meer en meer gaan lijken op Jezus. En dan bedoelen ze natuurlijk niet hoe de Heer Jezus eruit zag, maar meer hoe die was. Dat hij omkeek naar waar andere mensen hun neus voor ophaalden. Hè? Hoe de Heer Jezus in elkaar zat. Hè? Hij ging naar tollenaars toe, naar hoeren, mensen die andere mensen niet bekeken. Jezus ging juist, had geduld, was vriendelijk, zocht mensen op waar wij soms ons neus voor ophalen. En eigenlijk, als we in de Bijbel lezen, zometeen op de kinderkerk, we luisteren naar de verhalen en het ons steeds in ons hart prenten, dan gaan we steeds meer, als het goed is, steeds meer op hem lijken. En daar gaat het liedje over. Ik wil meer en meer gaan lijken op Jezus. In alles wat ik ben. En alles wat ik doe. Kinderkerk. Daar leren jullie er nog veel meer van, de Heer Jezus. En dat gaan wij straks ook doen. Met die grote mensenpreek. Hè? Ja, en met de liedjes ook. Er zijn geen grenzen aan Jezus' macht. Lied 218. volgende lied gaat over een verlangen naar meer. Meer en meer van hem. We net meer en meer op hem lijken. Maar ook steeds meer van zijn geest. Dat betekent wel een beetje minder van onszelf. Dus daar begint het mee. Vader mijn God, ik aanbid u. Lied 501. Wat hij belooft, hè? Wat er ook gebeurt. Als je je hart voor hem uitstort, dan wil hij die vrede geven. Een vrede, staat er in zijn woord, die alle verstand te boven gaat. We gaan er verder van zingen. Geprezen zij de Heere, dag aan dag draagt hij ons. gaan verder met lied 418. Als ik opzie naar uw heiligheid. Het volgende lied gaat over dat we veilig zijn bij hem. Verberg mij nu onder uw vleugels, Heer, wat er ook gebeurt. Thank you. dienst verder.
Goedemorgen. Ik ga met u een aantal versen lezen uit de brief die Paulus heeft geschreven aan de Colossenzen. De Colossenzen, dat is een vrij kleine brief, die vindt u na Efeze, Filippenzen komt Colossenzen. Tenminste in mijn Bijbel wel en ik vermoed bij u ook. Afgelopen weken, maanden ben ik deze brief aan het lezen en aan het overdenken en spreek er ook uit. En ik heb gekozen voor het gedeelte wat we vinden in hoofdstuk 1 vanaf vers 15. Colossenzen hoofdstuk 1 vanaf vers 15. En daar staat het volgende. Hij, en dat is Christus, is het beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene van heel de schepping. Want door hem zijn alle dingen geschapen die in de hemelen en die op de aarde zijn, die zichtbaar en die onzichtbaar zijn, tronen, heerschappijen, overheden of machten, alle dingen zijn door hem geschapen en voor hem geschapen. En hij is voor alle dingen. En alle dingen bestaan tezamen door hem. En hij is het hoofd van het lichaam, namelijk van de gemeente. Hij die het begin is, de eerstgeborene uit de doden, opdat hij in allen de eerste zou zijn. Want het heeft de Vader behaagd dat in hem heel de volheid wonen zou. En dat hij, Vader, door hem, Christus, alle dingen met zichzelf verzoenen zou. Door vrede te maken door het bloed van zijn kruis. Ja, door hem, zowel de dingen die op de aarde zijn als de dingen die in de hemelen zijn. En hij heeft u, die voorheen vervreemd was en vijandig gezind, zoals bleek uit uw slechte daden, ook nu verzoend. In het lichaam van zijn vlees, door de dood, om u heilig en smetteloos en onberispelijk voor zich te plaatsen. Als u tenminste in het geloof blijft, gefundeerd en vast, en u niet laat afbrengen van de hoop van het evangelie, dat u gehoord hebt, dat gepredikt is in de hele schepping, die onder de hemel is, waarvan ik, Paulus, een dienaar geworden ben. Tot zover. Mag ik kort met u bidden om wijsheid van de geest. Vader, dan bidden we u, dan bid ik u, dat u ons vanmorgen, als wij uw woord lezen en overdenken, ons het allermooiste en het allerbelangrijkste geeft wat er is, namelijk uzelf. Heer, geef ons die genade, dat we u mogen zien. Dat we uw Zoon mogen zien. En dat ons hart, ons verstand en ons denken, maar ook ons hart, worden verlicht. En worden opgebouwd. En worden verhelderd. En worden gefocust. op de allerbelangrijkste persoon in het hele universum. En dat is Jezus Christus, uw geliefde Zoon. Vader, het is uw vreugde om hem te openbaren. Geef dat dat ook onze vreugde zal zijn om hem te zien, meer van hem te houden en meer op hem te gaan lijken. Heer, wat is er belangrijker dan dat we dit aan u vragen? En wat is het heerlijk om het te mogen vragen? Omdat we geloven, Heer, dat als we dit vragen, dat we bidden naar uw wil. Neemt u alles weg wat dit kan verhinderen of kan verstoren of kan verknoeien? En leid ons zo in deze momenten wanneer we luisteren en spreken. In Jezus' naam. Amen. Juist die brief aan de Colossenzen, waar ik in lees dat de schepping niet gaat om mensen, dat de schepping niet menscentraal is, of met een duur woord antropocentrisch, maar dat de schepping christocentrisch is. Dat wil zeggen dat alles draait om hem. Dat is saai, als je hem niet kent. Uitgesproken saai. En als je hem niet kent, is de hemel ook uitgesproken saai. Want daar gaat ook alles om hem. Daar wil je dan niet zijn. Daar zit je nooit tegen je zin. Maar als je Christus kent, als je hart is nieuw gemaakt, als je bent nieuw geboren door de werking van de Heilige Geest, dan gaan de ogen van je hart open voor de heerlijkheid en de grootheid van Christus. En dan doe je iets wat God ook doet, namelijk genieten, blij zijn, je verheugen in het zien van hem. Ik lees in deze brief de volgende beschrijvingen, kenmerken van de Heer Jezus. We hebben het net gelezen. Hij is het beeld van de onzichtbare God. Hij is de schepper van alle overheden en alle machten. Hij is het hoofd van de gemeente. Hij is de eerstgeborene uit de dood. Hij is degene die alle dingen één maakt. Hij is de verlosser door het lijden, door zijn kruisdood. Hij is de overwinnaar over zonde en Satan. Hij is de verheven Heer van leven en heerlijkheid. En hij is het voorbeeld van het leven in geloof. En dan heb ik er nog eentje overgeslagen, die staat er ook tussen. En daar zet ik even een dikke streep onder. Dat is een tekst waar ik heel veel over nadenk en die me ook ongelooflijk helpt in alle situaties waar ik voor kom te staan. Weet u wat er staat? Er staat dat Christus degene is in wie alle schatten van kennis en van wijsheid verborgen zijn. Als dat zo is, als in die man, die Zoon van God, die vlees geworden is en die heerst, als in die Christus alle schatten van wijsheid en kennis verborgen zijn, dan kan het niet anders, of dan moet dat de meest interessante, begerenswaardige, kostbaarste persoon zijn die er bestaat. Dat kan niet anders, want in hem is alles opgesloten. En dat betekent dan ook, als hij de meest interessante, de belangrijkste, de meest begerenswaardige persoon van het universum, dan betekent dat ook dat hij de meeste aandacht en de meeste passie en de meeste focus moet hebben in mijn leven. Anders mis ik het allerbelangrijkste. En jij ook. En u ook. Dan doe je, en ik gebruik maar weer een voorbeeld van mijn, ja, mag ik hem noemen, mijn geestelijke vriend. Ik ken hem niet persoonlijk, hij kent mij niet persoonlijk, maar het is wel mijn geestelijke vriend John Piper. Die het volgende voorbeeld geeft. Als je Christus mist, dan lijk je op iemand die mee mag in een raket, in een reis door de ruimte, langs alle sterrenstelsels, alle melkwegstelsels om dat te zien. En je zit bij het ruimtje en je zit de hele tijd op je smartphone te kijken. Dus dan had je zoveel meer kunnen zien, maar je kijkt naar het verkeerde. Je kijkt naar iets wat kleins is, wat nietig is, terwijl er een panorama is om van te genieten. En die brief van Paulus aan de Colossenzen, die kan ons helpen, die zal ons helpen om daar Christus in centraal te stellen. En ik lees in dit gedeelte twee belangrijke eigenschappen, twee belangrijke kenmerken, twee wezenskenmerken van deze Jezus Christus. A, dat hij is het Heer, de Heer van de schepping. En ik lees, u heeft het met mij meegelezen, hij is het beeld van de onzichtbare God en de eerstgeborene van heel de schepping. Dus wanneer ik wil weten wat Gods karakter is, wat zijn persoonlijkheidskenmerken zijn, als ik God wil zien, dan moet ik kijken naar Christus, want God heeft zichzelf volkomen uitgedrukt in Christus. Hebreeën 1 vers 1, nadat God vele malen eertijds tot de profeten gesproken heeft, heeft hij nu in het laatste dagen tot ons gesproken in de Zoon of door de Zoon. Hij is het finale, ultieme, volmaakte beeld van zijn Vader. En als ik dat doe, dan doe ik dat omdat ik God zelf in die heerlijkheid weerspiegel zie. God heeft zichzelf kenbaar, tastbaar, zichtbaar gemaakt toen Christus naar deze wereld kwam. Niemand heeft ooit God gezien, zegt Johannes. De enige geboren zoon die in de schoot van de Vader is, die heeft hem ons verklaard, die heeft hem ons laten kennen. Johannes 1 vers 18. En in Hebreeën 1 vers 3 wordt hij genoemd de afstraling van Gods heerlijkheid en de afdruk van zijn wezen. Dat is twee druppels water. Dat kan niet anders. En Christus wordt hier genoemd de eerstgeborene. En op andere plekken wordt hij genoemd de enig geborene. Dat wil niet zeggen dat Christus geboren is zoals wij. Wij zijn geboren. Wij zijn altijd vlees en bloed geweest. Nooit iets anders. Christus is vlees geworden. Dat wil zeggen, voor die tijd was hij dat niet. Dat eerstgeborene, dat verwijst naar zijn superioriteit. Hij staat boven alles en iedereen. En het enige geboren wil zeggen dat hij is uniek. Er is niemand met hem te vergelijken. Hij is God. Daar is in de geschiedenis veel over geharrewarrd en gebekvecht en ruzie over gemaakt. Is Christus God, ja of nee? Is de Heilige Geest God, ja of nee? Is de Heilige Geest een persoon? Of is het een kracht? Of is het een beweging? Een wind of een adem? Of is het God in drieën? Nou, sommigen leren, ik laat even een plaatje zien. Ik hoop dat u het een beetje kunt ontcijferen. Daar komt hij aan. Elk beeld, elk voorbeeld van de drie enige God gaat mank. Dit kan ons helpen, maar dit is geen dogma wat hier staat. Het is wel een dogma, maar de tekening die hier staat is niet geïnspireerd. Zo zou je het kunnen weergeven. De Zoon is God, de Geest is God, de Vader is God, maar de Zoon is niet de Vader. En de Vader is niet de Geest en de Geest is niet de Zoon. De Heilige Geest is niet gekruisigd. Christus is gekruisigd. De Vader is niet opgestaan uit het graf. Christus is opgestaan uit het graf. Dus wat deze plaats leert, is dat er eenheid is en tegelijkertijd ook verscheidenheid. Er is gezegd, dan moeten er dus wel kennelijk drie aparte goden bestaan. En anderen leerden dat het is één persoon die zich in drie verschillende personen openbaart. Drie verschijningsvormen. Dus, en een derde opvatting is, de allerhardnekkigste, namelijk God de Vader is er en de Zoon en de Geest zijn door hem geschapen. En daarna ook goddelijk gemaakt. Onder andere de leer die de Jehova's getuigen aanhangen. De Bijbel leert dat er één ware levende God is. De Bijbel, trouwens, het woord drie eenheid staat nergens in de Bijbel. Het gebruiken de overstrijden wel eens als argument. Ja, dit hebben mensen verzonnen. Ja, klopt. Maar ja, koninkrijkzaal en Bijbelstudie en bidstond staan ook niet in de Bijbel. Maar je kunt wel dingen doen die ertoe, waar je een term voor kunt bedenken die verwijst naar wat de Bijbel leert en wat de Bijbel voorschrijft. Zwaar, drie eenheid staat niet in de Bijbel, maar kunnen we wel opmaken uit de overvloed van teksten waarin staat dat God bestaat van eeuwigheid af in drie personen. God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. En deze drie personen met een hoofdletter zijn in eigenschappen volkomen volmaakt in hunzelfde goddelijke natuur. Dus niemand is daarvan afgesneden. En hoewel elke persoon volledig en volkomen God is, zijn ze toch niet alle drie identiek. Ingewikkeld, hè? Ja, dit is moeilijk om dat in één zin samen te vatten. Moeilijk om het te vatten. Er is eenheid en er is tegelijkertijd ook weer verscheidenheid. Er is eenheid, maar ze zijn niet eenvormig. En er is verscheidenheid, maar ze zijn tegelijkertijd niet onderling verdeeld tegen elkaar. Je mag hem weghalen hoor. Bedankt. We lezen in de Bijbel dat God is liefde. God is relatie. God zoekt iemand tegenover zichzelf met wie hij zichzelf kan delen. Als God één persoon zou zijn, en niet één persoon in drie personen, dan zou hij niemand hebben om zichzelf mee te delen. Dan zou hij mensen moeten maken, moeten scheppen, om objecten te vinden waar hij zijn liefde aan zou kunnen geven en waar hij vreugde en heerlijkheid aan zou moeten ontlenen. Dat zou God maken tot een behoeftige God die mensen nodig had om die liefde en erkenning te ervaren. Maar God is volmaakt gelukkig in zichzelf. In die relatie tussen Vader, Zoon en Geest is alles wat nodig is om God te maken tot een gelukkige God. Ik kom daar straks nog kort op terug. Hij is dus relatie in zichzelf. Je zou kunnen zeggen, God is gezellig, in de goede zin van het woord. Kijk naar andere afbeeldingen en andere religies, daar zijn andere goden, zijn sfinxen. Onbenaderbaar, onbereikbaar. Ver, ver boven ons uit. Nou is God ook ver boven ons uit. Maar Gods relatie met ons is niet vanuit een behoefte, maar vanuit een enorme verlangen en een overstelpend verlangen om zijn volheid te delen met ons. God hoeft niets van ons. Hij wil ons juist laten delen in hoe heerlijk en hoe groot hij is. En daarvoor wordt hier in dit gedeelte over Christus de loftrompet gestoken. Want wat staat er? Door hem zijn alle dingen geschapen die in de hemelen en die op de aarde zijn, die zichtbaar en die onzichtbaar zijn, dubbele punt, tronen, heerschappijen, overheden of machten. Alle dingen zijn door hem en voor hem geschapen. Er is dus in het hele universum, in het hele heelal en daarbuiten, want we weten niet eens precies waar het opeindigt, waar het eindigt, in dat hele universum en daarbuiten is er geen enkele plek te vinden die niet door Christus is geschapen en niet voor Christus is geschapen. Abraham Kuyper zei het al, er is in het universum geen vierkante centimeter te vinden waarvan Christus niet kan zeggen, dit is van mij. Dus die schepping is er tegelijkertijd voor hem en door hem. Daar past niets meer tussen. Hebreeën 1, vers 2 zegt het zo. God heeft hem tot erfgenaam gemaakt van alles door wie hij ook de wereld gemaakt heeft. Hier wordt gezegd dat God door Christus de wereld maakt. De schepping heeft bewerkstelligd. Tegelijkertijd zegt er dat Christus dat heeft gedaan. Je kunt die dingen dus niet los zien van elkaar. Maar die twee personen hebben wel hun eigen rol, hun eigen plek, hun eigen identiteit. En tegelijkertijd zijn ze volkomen één. En, schrijft Paulus, daarbij geïnspireerd en geleid door de Heilige Geest, Christus heeft niet alleen de zichtbare dingen gemaakt, maar ook de onzichtbare dingen. Er leefde in Colosse, de plek waar gemeenten waren waar Paulus deze brief aan schrijft. Er waren in Colosse heel veel ietsisten. Weet u wat een ietsist is? Die denkt, ja, er is iets, ik weet niet precies wat. Maar ik laat het maar bij het woordje iets. Dan hoef ik het verder ook niet te omschrijven. Hoef ik er verder ook niet over na te denken. Ik weet het niet precies wat, maar er zal wel iets zijn. Dus dat je naar een schilderij kijkt. Ja, ergens vind ik het wel mooi. Je hoeft niet te vertellen waar. Maar ergens doet het me wel wat. Het is allemaal vaag. En die cultuur waar die gemeente in geplaatst was, verschilt eigenlijk niet van de tijd waarin wij leven. Want er heersten allerlei vreemde opvattingen over het aanbidden van hogere machten, zelfs het aanbidden van engelen. En dat je als mens heel streng leefde, dat je in contact kon komen met het hogere. Als je maar bepaalde dingen uit had, bepaalde levensvorm had, dan kon je in contact komen met hogere machten. Nou ontkent de Bijbel die hogere machten natuurlijk niet, integendeel. Jezus neemt die hogere machten uiterst serieus. Sterker nog, die hogere machten hebben een belangrijke plek in het leven van ons christenen. Want, zegt hij Paulus in Efeze 6, wij hebben niet te strijden tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. Er is dus veel meer tussen hemel en aarde dan wat wij met onze zintuigen kunnen waarnemen. Maar, zegt Paulus, Christus staat daar ver boven. En uiteindelijk zullen al die machten ertoe dienen dat zijn naam zal worden geëerd en zal worden verheerlijkt. Gaat het nog langer zo door, denkt u? Misschien denkt u het wel. Dan denk je van, ja, nou weet ik het wel. Is het nou niet meer dan dit? Het begint een beetje eentonig te worden. Vindt u niet? Maar wat moet ik daarmee in de praktijk? Weet u? Wanneer we ons door Gods genade richten, ons oriënteren, ons focussen op de grootheid van God, dan gaat dat ook dingen betekenen voor hoe je kijkt naar de wereld om je heen, hoe je kijkt naar jezelf, hoe je kijkt naar je leven, hoe je kijkt naar je zonde, hoe je kijkt naar je problemen, hoe je kijkt naar je uitdagingen, dat gaat dat allemaal beheersen. En de taak van de samenkomst en de taak van de preek is, op wat voor manier dan ook, uiteindelijk mensen visie te geven, zicht te geven op de grootheid en de heerlijkheid van God. Een grotere dienst kan een spreker u niet bewijzen. Dan dat hij vanuit Gods woord, geleid door de Heilige Geest, gebruikt mag worden dat uw ogen nog verder opengaan voor wie God is. En dat is echt de moeite waard. Vers 17 staat dat hij voor alle dingen is en alle dingen bestaan tezamen door hem. En als er staat dat hij is voor alle dingen, dan betekent dat dat hij zowel in tijd als ook in positie de eerste is. Eerst zijn alle dingen door hem ontstaan en vervolgens bestaan ook alle dingen door hem. Hij is niet alleen de schepper van hemel en aarde. Hij is ook de onderhouder van alles. Hebreeën 1 vers 3 zegt het als volgt. Hij draagt alle dingen door het woord van zijn kracht. De tijd ontbreekt. Anders dan zouden we nog Efeze daarbij kunnen gaan lezen. Efeze hoofdstuk 1. Waarin we ontdekken hoe God zelf een aandeel heeft in de verheerlijking van zijn zoon. In dat eerste gedeelte van Efeze 1. We lezen het nu niet vanwege de tijd. Die hele lange zin. Daar staat 9 keer in hem. In Christus. In de geliefde. Het voornemen van God die alle dingen werkt. Overeenkomstig de raad van zijn wil. Vader en zoon zijn niet identiek, maar hebben wel samen één verlangen, namelijk het verheerlijken van elkaar. Ik stel het me maar zo voor. Als de vader de zoon ziet, dan gaat zijn hart open. En als de zoon de vader ziet, dan gaat zijn hart open. En als God zijn zoon ziet, dan ziet hij daarin de heerlijkheid en de grootheid van zichzelf. Weerspiegeld, is dat egoïstisch? Nee, is niet egoïstisch. Wij zijn egoïstisch. Wij zijn egoïstisch. Wij willen dat het om ons gaat. God is volkomen gelukkig in zichzelf. God geniet van zichzelf. God is volkomen tevreden met zichzelf. Als dat niet zo zou zijn, zou hij daarmee onmiddellijk ophouden God te zijn. Als hij niet gelukkig was met zichzelf, had hij iets of iemand anders nodig om hem gelukkig te laten worden. En dat maakte hem tot een afhankelijk wezen. En dan zou hij per definitie geen God kunnen zijn. Wij vinden het geweldig om dit te horen. Wat God van zijn zoon houdt en zijn zoon van de vader houdt. Zolang het maar om ons gaat. Zolang wij er beter van worden. We zijn hardnekkig, hardnekkig zelfgericht. U en ik net zozeer. Er zijn twee dingen die je nooit kunt overdrijven en waar je nooit te veel over kan praten. Dat is A, de grootheid van God en B, de ikgerichtheid van de mens. Die kun je nooit overdrijven. Alle dingen. Kent u nog meer Bijbelteksten waar het woordje alles in staat? Ik geef u even tijd om na te denken. Mag even nadenken. Is er een tekst die in uw gedachten komt waar het woordje alles in voorkomt? Nee, u mag het even bedenken. Dit is voor je beurt, zuster. Heb je? Nou, zeg het eens tegen buurman of je buurvrouw, links of rechts. Deel de tekst eens uit met degene die naast je zit. Je mag nu even praten onder mijn preek, ja? Welke tekst is er bij u in gedachten gekomen? Ja. Ik heb een paar voorbeelden. Jullie zullen er vast wel een paar aan vast kunnen plakken. Of misschien wel genoemd. Al je haren zijn geteld. Bij de ene is de heer iets sneller klaar met tellen dan bij de ander. Nou, al je haren zijn geteld. Dat is geen flauwekul. Dat wil zeggen dat God mij door en door kent. Jullie vader in de hemel weten dat jullie dit alles nodig hebben. Wees in geen ding bezorgd. Maar laat al je wensen met gebed en smeking bekend worden bij God. God zal ons met Christus ook alle dingen schenken. Dit kan toch niet anders als je dit begrijpt of iets van gaat pakken. Dat je denkt van nou, dat is interessant. Dat is leuk om te weten. En je gaat weer over tot de orde van de dag. Dat kan toch niet? Als je nou weet dat de auto waarin je rijdt, dat de pan waarmee je kookt, dat de kam waarmee je je haar kamt, dat de kleding die je draagt, het geld wat je uitgeeft, de schoenen die je aantrekt, alles is er voor hem. Het is ook van hem. Je huis is van hem. Je geld is van hem. Alles wat je hebt is van hem. De aarde is van God. En alles is er voor hem. En als je dat gaat zien, dan kun je je pan ook gebruiken tot eer van God. Ja, dan kun je je auto gebruiken tot eer van God. Dan kun je je geld en je goederen en alles wat er is en wat hij je toevertrouwd heeft, gebruiken tot eer van God. Want alles is alles. Van de haarspeld tot de Himalaya, het is allemaal van hem. Het is er voor hem, door hem. Dus het dient allemaal dat doel. En maar dat is nou de tragiek van mensen die God niet kennen, die Christus niet kennen, die denken het is er allemaal voor mij of voor ons. En dan missen ze het allerbelangrijkste. Het is er voor hem. Heer, hoe kunt u mij gebruiken? Hoe kunt u mijn dingen, mijn spullen, Materie of niet, wat ik ook heb, wie ik ben, hoe kunt u mij gebruiken, zodat ik ga beantwoorden aan het doel waarvoor u mij heeft gemaakt. Gelukkiger kun je niet worden dan wanneer je dat graag wil. Paulus betoogt ook, in het tweede deel van dit stuk, dat hij ook heer is van de verlossing. Hij is het hoofd van het lichaam, namelijk van de gemeente. Hij die het begin is, de eerstgeborene uit de doden, opdat hij in alles en allen de eerste zou zijn. Opnieuw wordt Christus hier dus genoemd het begin van de schepping, maar ook het begin van de nieuwe schepping. Want hij is opgestaan uit de dood. En dat heet hij zelfstandig. Ja, mijn broeder, we zingen toch, hij rees uit het graf door vaders kracht. En een andere vertaling zegt, hij rees uit het graf door eigen kracht, allebei is waar. Wanneer je hem ziet als zoon van God, als God zelf, dan is hij opgestaan. Dat doe je uit eigen kracht. Wanneer je hem ziet als mens, 100%, dan is hij opgewekt. Wanneer je hem ziet als zoon van God, als God zelf, dan heeft hij zichzelf gezet naast de Vader, aan de rechterhand van God, de hoogste plaats in het heelal. Hij heeft zich gezet. Wanneer je hem ziet als mens, dan heeft zijn Vader gezegd, kom zoon, ga hier zitten. Alsof hij daar toestemming en uitnodiging voor nodig had. Hij stond zelfstandig uit de dood op. Anderen zijn ook opgestaan, Lazarus bijvoorbeeld, die kreeg het leven terug. Hij ontving het. Maar Christus zegt van zichzelf in Johannes 5, vers 26. De Vader heeft het de Zoon gegeven om leven te hebben in zichzelf. En er is niemand op de aarde die kan zeggen, ik heb leven in mijzelf. Want elke ademhaling, elke hartslag is er omdat hij de schepping draagt. Als God één seconde zijn handen zou aftrekken van zijn schepping, was er geen leven mogelijk. En, zegt Paulus, en daarom is hij ook het hoofd van de gemeente, van zijn lichaam. Hoofd omdat hij aan het hoofd staat. Hij staat bovenaan in rangorde. Maar ook hoofd omdat het lichaam vanuit dat hoofd sturing en zorg en impuls ontvangt. Vers 19, één vers verder staat, want het heeft de Vader behaagd om dat in hem heel de volheid woont, alweer zo'n alles, helemaal, volkomen, in Christus woont heel de volheid van God. Dat heeft de Vader behaagd. Dat woord is een beetje gedevalueerd. Dat woord heeft eigenlijk niet meer de waarde die het zou moeten hebben. Hoe komt dat? Omdat zo'n woord door ons heel plechtig wordt ervaren of afstandelijk. En we gebruiken het alleen nog maar voor de vorm. Of heel technisch en afstandelijk, of een beetje sarcastisch. Als je wilt dat je kinderen doet, wie zegt, dat je tegen je kinderen zegt, zo majesteit, zou het u behagen om even uw kleren op te ruimen? Zou het u behagen om even uit bed te komen? Zou het u behagen om even te gehoorzamen? Klinkt natuurlijk heel sarcastisch. Als je op lintje op Koningsdag een lintje krijgt, dan wordt daarbij gezegd, het heeft de majesteit behaagd. Dan weet ik helemaal niet of het hem behaagd heeft. Hoe weet ik dat nou? Ik was er niet bij. Hij kent me niet eens. Hij heeft waarschijnlijk, ik heb niet gekregen, maar iemand die een lintje krijgt, wordt voorgedragen. Dat is natuurlijk een hele eer. En onze koning zet daar zijn handtekening onder en staat dat het heeft de koning behaagd. Er staat behaagd, maar hij zou het net zo goed kunnen doen op het moment dat hij een vreselijk slecht humeur heeft. En heel humeurig uit bed gestapt is. Zo'n mens als ik. En dan heeft het hem behaagd. Zou we dan op dat moment behagen hebben in het zetten van een handtekening onder het feit dat ik een lintje krijg? Zo'n holt dat woord helemaal uit. Maar kunt u zich zo God voorstellen? Als dat, het heeft God behaagd. Zou God zo zijn? Afstandelijk, beetje mopperend, beetje afwezig, of het doen voor de vorm, maar ten diepste tegen zijn zin in. Alsof het nou eenmaal van hem verwacht wordt. Is dat het behagen? Is het behagen als je 25 jaar getrouwd bent en je koopt een hele dure bos met 25 rozen en je belt aan bij de deur van je eigen huis en je vrouw doet open en dan staat ze, heb je die bos met rozen en dan denk je, hier, alsjeblieft, ja, ik heb gehoord dat het moet, dat staat in het boekje, ik moet je 25 rozen geven, alsjeblieft. Absurd. Nee, het is een vreugde om dit aan jou te geven. God barst uit elkaar van vreugde, van geluk. Paulus schrijft over het evangelie in 1 Timotheüs 1 vers 11, dat het is het evangelie van de zalige God. En die zalige God is volkomen gelukkig en hij doet nooit iets tegen zijn zin. Hij zegent u nooit tegen zijn zin. Hij redt u niet tegen zijn zin. Hij geeft u geen vergeving tegen zijn zin. Hij spreekt u niet vrij tegen zijn zin. Dat doen rechters soms wel. Dat er een schurk voor hem staat en op grond van een vormfout of een technisch dingetje moet hij de man vrijspreken. Maar van binnen denk je van ik had je het liefst achter de tralies zien. Maar ja goed, ik ben gebonden door de wet. God is niet gebonden daaraan. God geeft uit vreugde, uit vrede, uit heerlijkheid. En dat geldt voor alles wat hij doet. En dus heeft het God onbeschrijfelijk, ik zou haast zeggen, heeft het God goddelijk gelukkig gemaakt om in Christus heel de volheid te laten wonen. Tot zijn plezier. En met hetzelfde plezier, met dezelfde heerlijkheid, vers 20, dat hij door hem alle dingen met zichzelf zou verzoenen. Het is Gods verlangen dat wij met hem verzoend zouden worden door het bloed van het kruis. Golgotha gaat dus over veel en veel meer dan alleen maar om de vergeving van mijn schuld of het wegnemen van mijn slechte geweten of mijn slechte gevoel over mijzelf. Golgotha heeft het mogelijk gemaakt dat ik weer het recht zou krijgen om God als vader te mogen kennen. Om te mogen begrijpen voor wie en waarvoor ik gemaakt ben. God heeft zich in Christus en door Christus met alles verzoend. Veel meer dan alleen maar met ons mensen. Want er staat dat hij dat gedaan heeft voor alles wat er in de hemel is en wat er op aarde is. Het gaat dus veel verder dan mijn eigen kortzichtige, beperkte wereldje. Paulus praat hier over kosmische dingen die ver uitstijgen boven wat wij zintuigelijk kunnen waarnemen. En dit alles is uit God, zegt hij in 2 Korinthe. Dit alles is uit God die ons met zichzelf heeft verzoend door Jezus Christus. En ons de bediening van de verzoening gegeven heeft. Hij was het namelijk die in Christus de wereld met zichzelf verzoende en aan hen hun overtredingen niet toerekende. En hij heeft ons het woord, en hij heeft het woord van de verzoening in ons gelegd. Wij zijn dan gezanten namens Christus. Alsof God zelf door ons smeekt. Namens Christus smeken wij u. Laat u met God verzoenen. Er is geen enkele godsdienst, geen enkele stroming, geen enkele religie op aarde te vinden waarin een God zichzelf verzoent met mensen. En jij bent, u bent, een gezant van Christus, vandaag en morgen. En ik ben het op dit moment op de plek waar ik hier sta, maar morgen op de plek waar ik dan ben. En ik mag zeggen, ik ben een gezant namens Christus, alsof God zelf door mij smeekt. Namens Christus smeek ik jou. Laat je met God verzoenen. Dus ook die verzoening is een vreugde van God. En een vreugde van Christus. Hij had er namelijk alles voor over, ten koste van zichzelf, om het weer in orde te maken, zodat mensen weer bij hem zouden mogen horen. En hij wist hoe blij zijn vader daarmee zou zijn. Dat is wat Hebreeën noemt. De vreugde die hem in het vooruitzicht was gesteld. Wat denkt u wat er is gebeurd op Hemelvaartsdag? Toen Christus terugkwam bij de Vader. Het werk volbracht had. De hemel is uit zijn voegen gebarsten van blijdschap. Dat hij dat offer heeft gebracht. Waardoor mensen weer tot eer en glorie van God konden gaan leven. Namens Christus smeek ik jou. Ik ken je niet persoonlijk. Misschien heb je nooit echt een persoonlijke keuze voor Christus gemaakt. Misschien heb je geen vrede met God. Misschien luister je naar deze preek, vandaag of op een ander moment, en denk je, ik weet niet wat vrede met God is. Ik heb geen vrede met God. Ik denk dat God boos op me is. Of ik denk dat God allerlei dingen van me eist en van me verlangt. En als ik daar niet aan voldoe, dat ik niet bij hem kan horen. Dat ik nooit met hem verzoend kan raken. Hoe moet dat? Stel je vertrouwen op de Heer Jezus. En je zult behouden worden. Verzoening houdt in. Dat God niet naar jou kijkt. Maar dat God naar zijn Zoon kijkt. Verzoening houdt in dat hij niet van jou vraagt dat je het goed doet. Maar dat als hij kijkt naar zijn gerechtigheid, dat hij kijkt naar Christus. En jouw rechtvaardigheid zit rechts van God. En er is niets wat je kunt doen om daar iets van toe te voegen of daar iets aan af te doen. Christus is onze gerechtigheid. En wat is daar het gevolg van? We lezen het in vers 21 en 22. En hij heeft u die voorheen vervreemd was en vijandig gezind, zoals bleek uit uw slechte daden, nu ook verzoend in het lichaam van zijn vlees door de dood, om wat te doen? Om u heilig en smetteloos en onberispelijk voor zich te plaatsen. Dat is niet straks in de hemel, dat is hier en nu. God kijkt naar Christus en hij kijkt naar mij en in Christus ziet hij mij en jou en u. Alsof je nooit één ding verkeerd gedaan zou hebben. Dat is de rechtvaardiging door het geloof. En weet je hoe lang het duurt om die te krijgen? 1 seconde. 1 seconde. Op het moment dat je een nieuw mens bent. Dat Christus de Heer wordt van je leven. Dat je door genade een kind van God wordt. Op dat moment ben je rechtvaardig voor God. Omdat God alle zonden van jou afneemt. Wat jij verdiend had, heeft hij aan Christus gegeven. En wat Christus verdiend had, dat heeft hij aan jou gegeven. En daarna komt de heiligmaking. Dat is dat je gaat worden wie je bent. Dat je gaat leven zoals God jou ziet. Onberispelijk voor hem. Voel je je aangesproken? Kun je dat nazeggen? Zou je mij als het ware kunnen nazeggen? Ik weet dat ik door Christus, dat Christus voor mij in de plaats dat heeft gedaan. En dat ik onbevreesd en zonder fouten voor God mag verschijnen. Als je dat niet zeker weet. Dan wil ik je met klem oproepen. Om over die allerbelangrijkste vraag na te denken die ik je maar kan stellen. Heb je vrede met God? En als je ja zegt, of ja denkt, dan is Paulus nog niet uitgepraat. Dan sluit hij af met deze woorden. Dat je onberispelijk en smetteloos en voor God geplaatst bent, als je tenminste in het geloof blijft. Gefundeerd en vast. En je niet laat afbrengen van de hoop van het evangelie. Laat je dat niet ontroven. We gaan daar straks ook om vragen, als we bidden. En als we God zoeken. Maar voordat ik u wil bidden, wil ik eerst met u een lied zingen. Lied 618. En het begint met de woorden, Jezus, hoop van de volk. Ik wil graag dat met u zingen. Zullen we bidden? Vader in de hemel, we willen u danken vanuit de grond van ons hart. Dat u uw Zoon gegeven heeft. We willen u danken, Heer Jezus, dat u zo ver gegaan bent. Dat u dieper gegaan bent dan wij ons kunnen voorstellen. En dat het vreugde was. Dat het vreugde was, Heer, wat u deed. Om ons verzoend te kunnen laten zijn met uw Vader. Vader, we lezen in uw woord dat het u heeft behaagd om uw Zoon ziek te maken. dat u hem heeft geslagen. We begrijpen niet hoe diep dit is gegaan voor u. Maar we vermoeden dat het heel veel is geweest. Onbeschrijfelijk. Dank u wel daarvoor. Heer, we bidden u voor mensen hier aanwezig. Die niet vanuit hun diepste hart kunnen zeggen, ik heb vrede met God. Vader, ik bid, wij bidden, of u uzelf aan deze man, aan deze vrouw, deze jongen, dit meisje, bekend wil maken. Wilt u uzelf openbaren? Mogen ze ervaren hoe u klopt aan de deur van hun hart? Wilt u hen vasthouden? Mag dit hen niet meer loslaten? We bidden u voor onze kinderen, onze kleinkinderen. We bidden u voor de mensen die meeluisteren op dit moment of later. Mensen die niet kunnen zeggen, ik heb vrede met God. Namens Christus, zeggen wij je, laat je met God verzoenen. We bidden het voor de mensen om ons heen. Mensen in onze straat, mensen in onze werkomgeving, in onze buurt, in onze vriendenkring. Ik wil je vragen om, als we straks een moment stil zijn, de namen van die mensen die God op je hart legt, ook voor hem te noemen. En te bidden dat ze die verzoening zullen aannemen. Vader, u heeft al die namen gehoord. En we pleiten op uw woord, waar u zegt dat u niet wil dat er iemand verloren gaat. Heer, hoor en verhoor ons. Help ons ook om vast te houden datgene wat we van u hebben ervaren, wat we van u weten, wat we van u krijgen. Help ons om ons niet te laten afbrengen van die waarheid. Help ons om geen gehoor te geven aan alle beschuldigingen die soms ook in ons leven kunnen komen. Ook onder alle zelfbeschuldigingen. Als we mogen weten dat we voor u heilig en smetteloos en onberispelijk staan. Geef ons dan deze tekst, Heer, om die strijd aan te gaan. En te zeggen, nee, Christus is mijn rechtvaardigheid. God ziet mij in zijn Zoon aan. Ik ben vrij. Ik ben zonder zonde. Want Jezus heeft alles gedragen. Hier, dat leggen we zo voor u neer. En we bidden u voor de mensen die ook weer van hier gaan. En we vragen u, wilt u blijven kloppen aan hun deur en wilt u hen vasthouden? In Jezus' naam. Amen. We gaan straks collecteren. Dat doen we 2 keer, heb ik begrepen. Dat doen we tijdens het voorspel. En als slotlied willen we dan graag zingen. Lied 493, Jezus, wat een heerlijke naam. En dan mag ik u ook de zegen meegeven. Heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis en overgezet in het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde. In hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving van zonden. De Heere zegene jullie en hij behoede jullie. En de Heere doet zijn aangezicht over jullie lichten en zij jullie genadig. En de Heere verheffe zijn aangezicht over jullie en geve u zijn vrede. Amen. Een gezegende zondag wens ik u.